Dit is de zondagochtenddienst van 14 april 2024.
Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen. Bonjour, bienvenue. Roland. Oh, het is zo fijn. Ik ben zo blij vandaag. Ik ben zo blij dat ik hier weer sta. Ik heb het echt gemist. Ik heb wel gewacht totdat ik er echt weer aan toe was. Dat is vandaag. Heel hartelijk welkom aan bijzondere gasten. Roland en Ingeborg zijn hier vandaag met hun kinderen. Super fijn. Ditty zie ik zitten. Ben ik ook heel blij mee. Dan hebben we een gast die heet Walid, heb ik begrepen van Willem. Hi, goedemorgen, welkom. En na een vakantie is... Ja, Johan kijkt gelijk weg, hè? Grappenmaker. Ja, jij was het. Lekker geweest, vakantie? Ja. Hartelijke groeten ook aan Nati, hè? Die moet werken, neem ik aan, vandaag. Arme Nati. Maar goed, ze heeft een heerlijke vakantie, neem ik aan, ook achter de rug. En uiteraard welkom aan iedereen die hier iedere week komt... Hartelijk welkom, fijn dat jullie er allemaal zijn. Ik begin zoals gebruikelijk met een tekst. Dan heeft iedereen nog een beetje rust, hoop ik, om de techniek in orde te krijgen. Ik heb een tekst voor jullie uit Lucas 6, vers 37 en 38. En daar staat, oordeel niet, dan zal er niet over je geoordeeld worden. Veroordeel niet, dan zul je niet veroordeeld worden. Vergeef, dan zul je vergeven worden. Geef, dan zal je gegeven worden. Een goede, stevige aangedrukte, goed geschudde en overvolle maat. Die zal je dan worden toebedeeld. Want de maat die je voor anderen gebruikt, die zal ook voor jullie worden gebruikt. En ik vind dat gewoon hele mooie, mooie woorden in Lucas die je dagelijks in je leven kan toepassen... terwijl ik deze tekst dus las, dacht ik, goh, wat is eigenlijk het verschil tussen oordelen en veroordelen? Bij mij was het zo dat veroordelen heb ik gelijk een beeld bij. Maar oordelen, dat ligt, ja, in mijn beleving lag dat iets complexer. Dus ik dacht, ik zoek het even op. Oordelen, dat is een mening over iets of iemand hebben. En veroordelen, dat gaat een stapje verder. Dan zet je echt iemand klem. He, dan, dat is vernietigend. Dan heeft die ander geen ruimte meer. Ik dacht ook, is oordelen altijd slecht? Ik denk nee. Want je moet soms een situatie oordelen. Je moet oordelen over een situatie. He, als je twee keuzes hebt, dan oordeel je ook van... Hey, neem ik links of rechts? Maar in dit verband wordt er gesproken over een mening... over iets of iemand hebben. Vanuit je eigen normen en waardekader. En dat kan best wel subtiel... liggen waarbij het ja, ongemakkelijk is. Dus ik dacht, ik zoek gewoon naar een voorbeeld uit mijn eigen leven. Ja, zeg Henk, nu even stil joh. Uit mijn eigen leven had ik een voorbeeld. Ik was 12 jaar en een meisje van 12, best wel verlegen, vrij introvert. En die ging naar de middelbare school. Dus spannend. En hier in de gemeente, als je 12 was, ging je naar de schakels. En ik was... ik was zeg maar de oudste van de jongeren, maar ik was de jongste van de ouderen. En dan had je gelijk, zat denk ik een leeftijdskloof van een jaartje of 8 of zo tussen met de jongste. Dus ja, naar die schakels gaan, dat vond ik super spannend. Vond ik gewoon eng. En op mijn eerste avond dat ik daar was, kwam er iemand naar me toe. En die zei, zo, wat heb jij lange nagels zeg. Je bent zeker hartstikke ijdel. Draaide zijn rug om en liep weg. Nou, dat meisje stond daar... uitgekleed, trillend op haar benen. Echt. Ik was helemaal van slag. Ik wilde het liefst in huilen uitbarsten. Maar ik dacht, ja, ik ben op de schakels. Ik ga hier leren verder van Jezus en wie God is. Ik dacht, vergeef het hem, want hij weet niet wat hij doet. Maar ik was van binnen echt ontzettend gekwetst. En hoe snel is het niet dat wij een bepaald waarde- of normenkader hebben... waarbij we die ander dichtzetten? En dan denk ik dat we de vruchten van de geest daar tegenover mogen zeggen. Dus Gods geest heb je nodig daarin... Want we hebben allemaal een andere achtergrond. We zijn allemaal uniek. Maar we hebben allemaal onze eigen ervaringen meegemaakt. Waardoor iemand anders net zo goed door die vijand heen op een bepaald knopje kan drukken wat bij jou heel gevoelig ligt. En dan mag je, leert Jezus, die ander zegenen daarin. En zelf om wijsheid bidden. En om een onderscheiding van geest. Zodat jij zelf naar die ander toe zijn liefde uitstraalt. En niemand... We willen niet veroordelen, dat willen we hier allemaal niet. We willen ook niet oordelen, maar soms gebeurt dat. En dan kan je vergeving vragen. Dan vraag je vergeving bij jou, Heer. En dan mag je met hem verder. En hoe verder we komen, geloven we, hoe meer we vervuld zullen zijn van die vruchten van de geest. hoe zachtmoediger en fijngevoeliger we met elkaar om zullen gaan, hoe meer wijsheid we in pacht zullen hebben, hoe meer we gaan lijken op hem. Dat is iets waar ik me naar uitstrek. En ik hoop jullie met mij en we willen daarvan zingen. Ik heb liederen daarbij gezocht die daar mooi bij aansluiten. Vind ik zelf. En een van die liederen waar we mee beginnen is Zing, prijs, wees verheugd. Want onze Heer die leert ons die weg te gaan met hem in fijngevoeligheid. Gaan we van zingen in lied 224. Zing, prijs, wees verheugd. Verder met zingen van lied 250. Heer, ik verblijd mij in u. Staat ook, hebben we net gezongen, u nam mijn zondenlast weg. En straks is de avondmaal, Willem, dan gaan we herdenken dat Jezus onze zondenlast wegnam. En dat de weg naar God geopend is. Dat je dus iedere dag een relatie met hem mag aangaan. Wat een genade is dat, dat God zijn zoon heeft gegeven voor ons, voor jullie, voor mij. En wat een grote wijze God hebben we, machtig en genadig. Als ik dat diep laat doordringen, dan ja, vervult me dat met dankbaarheid en met wijsheid. Aan de andere kant is er ook Satan die rondgaat als een briesende leeuw. We hebben strijd, er is veel strijd. En ik heb lied 87 uitgekozen. Heel mijn leven wil ik wijden, omdat er ook strijd is. Maar wat we zijn en wat we doen, dat zijn we door zijn genade. En heel ons leven willen we aan hem wijden, om in zijn dienst te strijden. En we gaan door. We gaan door, We zijn niet kapot te krijgen, we gaan door. Als Jezus niet zijn bloed had gegeven, hoe zouden we dan in deze wereld leven, zingen we in dit lied. Maar halleluja, hij heeft de dood overwonnen. Daarvan wil ik jullie oproepen om ook getuigend dit lied te zingen, lied 87. Wil ik graag Ingeborg uitnodigen. Zij gaat iets meer vertellen over Actie Noruma en de acties die wij gesteund hebben.
Dankjewel. Goedemorgen allemaal. Fijn om weer hier te zijn. Veel bekende gezichten weer te zien. Voor degenen die ons niet kennen, mijn naam is Ingeborg. Ik ben getrouwd met Roland. Ik zie hem even niet. Die loopt met Josephine. En hier vooraan zit Seth. Seth is 6 jaar. Josephine is bijna 2. En wij wonen met elkaar in Congo. En ik wil beginnen met jullie enorm bedanken. Bedanken voor jullie steun. Bedanken voor jullie gebeden. We hebben een hele intense tijd gehad. Ik zal kort wat over delen zo. En bedanken voor jullie financiële steun. Jullie hebben een markt georganiseerd. En ik wil ook vragen of de kinderen heel even willen opstaan. Want ik wil jullie extra bedanken. Ik zie er een heel aantal overal. Ik wil vragen of iedereen even met mij wil meeklappen. Want ik wil tegen jullie zeggen, dank jullie wel voor jullie harde werk, voor alles wat jullie hebben gedaan, voor de kinderen in Congo. Jullie mogen weer lekker gaan zitten. Ik weet niet of we de presentatie hebben. Nou, hier zie je ons in Congo, lekker weer daar. Gisteren hadden wij het heerlijk naar onze zin hier, lekker warm, maar vandaag is het een beetje kouder. Ja, wij wonen in Congo. Ik weet niet of je het goed kan zien, hier is Afrika, helemaal in het midden, een heel groot land. Dat heet de Democratische Republiek Congo. En als we naar de volgende slide gaan, dan zie je het land zelf. Helemaal links is Kinshasa, de hoofdstad. Helemaal rechts, dat is 2,5 uur vliegen, dus zo groot is het land. Daar ligt Goma. Goma is de stad waar we wonen. Het heeft 2 miljoen mensen. Vlak aan de grens met Rwanda. Wij leiden daar onder andere een kerk en onze kerk ligt ongeveer 10 minuten lopen van Rwanda. Dus we zitten echt op de grens. De afgelopen tijd is het ontzettend onrustig geweest. Ik denk dat een deel van jullie krijgt onze gebedsupdates. We sturen ongeveer elke 2 weken een update met gebedspunten. En wat we met name, mag wel naar de volgende slide, wat het grote probleem op dit moment is dat er een rebellenleger is. Dat heeft het grootste deel van Oost-Congo ingenomen. Je ziet hier een paar rode punten. Daaronder zie je dus Goma, dat is de stad waar we wonen. En de rebellen die zitten eigenlijk helemaal om Goma heen tot aan Sake. En dan door naar beneden. Hebben ze alle wegen afgesloten en land ingenomen. Nou, dat heeft heel veel impact op de stad. Mag wel naar de volgende slide. Dat er dus geen toegangswegen zijn, betekent dat alle producten die in het dorp omheen geproduceerd worden, dat die niet de stad kunnen bereiken. Dus we hebben op dit moment voor voedsel zijn we volledig afhankelijk van Rwanda. De grens met Rwanda is open nog op dit moment. Maar om 2 miljoen mensen in de stad te voeden, moet al onze producten uit Rwanda komen. En dat geeft dus een enorme toename in de prijzen onder andere. Er zijn zware gevechten rondom de stad. En nou, zo nu en dan hebben we ook een bombardement in de stad. Dus dat geeft veel onrust. Dat geeft wat met name ook probleem is dat je soms niet goed nieuws krijgt. Dus je weet niet precies wat er gebeurt. Je hoort dat er iets gebeurt. En er is veel onveiligheid in de stad. We hebben enorm veel militairen van Congo, maar ook verschillende andere landen die komen helpen. Dus de stad is soort van overspoeld met militairen. Nou denk je nou, soldaten in de stad, dat geeft veiligheid. Het is alleen zo dat die vaak in de avond te veel drinken. En dan hun wapens gebruiken om roofovervallen te plegen. Dus het geeft eigenlijk alleen maar meer onveiligheid in de stad. En als laatste hebben we dus een stad van 2 miljoen mensen. Over de afgelopen 2 jaar zijn er 1 miljoen mensen bijgekomen als vluchteling. Vanuit dus de steden en de dorpen om ons heen. Mensen die gevlucht zijn voor het geweld. Die allemaal bij ons in de stad zijn komen wonen. We zien enorm veel toename in straatkinderen. In mensen die bedelen op straat. De mensen wonen in zeer erbarmelijke omstandigheden. En we zien uitbraken van verschillende ziektes, onder andere cholera. Dus dat geeft druk. Dat is een intense tijd die we hebben gehad, die eigenlijk op dit moment ook doorgaat. Wij hebben op dit moment heel even een pauze om even bij te komen. Maar de mensen daar die gaan wel gewoon door. Ik heb een filmpje, ik weet niet of dat lukt om dat tussendoor te doen, met even een overzicht over wat wij doen. We hebben een organisatie, Action Uruma. Uruma, dat betekent genade. Genade in actie. Heeft Roland opgezet. Ja, kijk maar.
Als Action Uruma werken we vanuit Goma in de Democratische Republiek Congo. Een prachtig land met hele mooie mensen, maar wel veel uitdagingen.
Nu is het geluid weg.
Sinds 2022 zijn de gevechten rondom Goma enorm toegenomen. M23 rebellen hebben op dit moment de hele stad omsingeld. Hierdoor zijn bijna 1 miljoen mensen naar Goma gevlucht. Midden in deze duisternis en dit lijden wil Action Uruma Gods licht brengen. We werken op verschillende manieren. Een van de manieren waarop Action Uruma werkt is door het geven van onderwijs. In 2016 zijn we gestart met een basisschool, de Mozesschool. Hier gaan 190 kinderen naar school die daardoor kans hebben op een betere toekomst. Op dit moment is de school van hout gebouwd, waarbij de grond modder is. We willen een duurzamer gebouw bouwen van steen, waardoor de kinderen onder betere omstandigheden les krijgen. Vanwege een zeer hoge mate van ondervoeding in het land zijn we gestart met het geven van schoolontbijt. We hebben een stuk land kunnen kopen waarop we de ingrediënten van het schoolontbijt zijn gaan verbouwen. In de zomer van 2023 zijn we gestart met het bewerken van het land. Het kopen van zaden en verbouwen van verschillende groentes. Mais, pinda's, cassave. Aan het begin van 2024 hebben we de eerste oogst binnen kunnen halen. Met dat geld kunnen we opnieuw schoolontbijt kopen. Action Aruma heeft ook de visie om medische zorg te gaan verlenen. 70% van de Congolese bevolking heeft geen of matige toegang tot medische zorg. Hierdoor is een hele hoge moeder- en kindsterfte. In 2022 zijn we gestart met de bouw van een medische kliniek. Hier zie je hoe de bouw de afgelopen jaren gevorderd is. Op dit moment is het eerste kliniekgebouw klaar. Er zijn toiletten, een watertank en afvalverwerking. We staan op het punt om de kliniek in te richten en te gaan starten met het bieden van medische zorg. Action Aruma werkt ook onder straatjongeren, door ze het evangelie te vertellen en door één-op-één begeleiding. We hebben de afgelopen jaren vele jongeren tot geloof zien komen. Al jaren leiden we een kerk in een van de sloppenwijken van Goma. De laatste 2 jaar zijn er steeds meer deuren opengegaan om dit werk uit te breiden. De visie is om mensen toe te rusten, uit te zenden en nieuwe kerken te planten, zodat er op veel plekken in Congo gemeenschappen ontstaan waar God aanbeden wordt, waar zijn aanwezigheid kan rusten en waar uitgereikt kan worden naar mensen in nood. Jezus zal op een dag terugkomen voor zijn bruid, zijn kerk. En het is onze taak om onszelf en anderen daarop voor te bereiden. In de afgelopen 2 jaar zijn we 5 nieuwe kerken gestart. 1 in het noorden van de stad Goma in Cabo Tembo. Een aantal van onze leiders zijn daar de kerk gaan leiden. Vervolgens in Lubumbashi, helemaal in het zuidoosten van Congo. Vele mensen komen daar tot geloof, worden genezen en bevrijd. Daarna zijn we naar Durba gegaan in het noordoosten bij de grens van Zuid-Soedan. Een plek bekend om de goudmijnen. We zijn ook een kerk gestart in het dorp Kwashongolera, waar onze school ook staat. En als laatste is een groep jongeren gestart met bijeenkomsten in de wijk Roxy in Goma. Als laatste werkt Action Aruma ook onder de vluchtelingen. We brengen Jezus aan mensen die leven in grote nood. We vertellen ze het evangelie, bidden met ze. En we zijn recent een naaitraining gestart om vluchtelingen een vaardigheid aan te leren waarmee ze een nieuw bestaan kunnen gaan opbouwen.
Nou, dat was even een heel snel overzicht van alle dingen, projecten waar we mee bezig zijn. Als jullie vragen hebben, dan kan dat. We zijn straks gewoon hier. Schiet ons aan. Stel ons vragen over verschillende dingen. Er is veel gaande. Als we terug kunnen naar de presentatie, dan wil ik nog heel even highlighten dat we dus een naaiproject zijn gestart onder de vluchtelingen. We hebben veel vluchtelingen tot geloof zien komen door outreaches die we hebben gedaan. En we wilden een training opzetten om ze verder te begeleiden in hun geloof, maar ook om ze een vaardigheid te leren. En ik heb een heel klein filmpje van hoe het vluchtelingenkamp eruit ziet, gewoon zodat je weet onder welke omstandigheden deze mensen leven. En straks aan het eind hebben we daar op de balie een paar producten die de mensen gemaakt hebben om te verkopen. Dus neem straks gerust een kijkje. Maar hier heb je heel even een overzichtje van hoe de mensen leven.
Maar dit is zeg maar een tentje wat ze gemaakt hebben. Dus op het filmpje doen ze het doek open en dan zie je eigenlijk gewoon een moddergrond met een klein matje erop waar ze als familie in slapen. Dus de mensen die zijn echt gevlucht, die hebben te voet, die hebben nauwelijks iets meegenomen. En die wonen met 1 miljoen mensen rondom de stad, in de stad, in dit soort kleine hutjes. Dan kunnen we wel door naar de volgende. Hier zie je Christian, een van de jongens die de training volgt. Dit is dus een van degenen die de producten ook genaaid heeft. Nou, als laatste. Vorig jaar heeft Roland een boek geschreven. Heet God Does Wonders. Het is eigenlijk een 30 dagen gids om te bidden. Met meerdere getuigenissen, vanuit Congo met name, om meer te lezen over ons werk en wat God aan het doen is. Het is een boek in het Engels en we hebben een aantal exemplaren hier als jullie geïnteresseerd zijn. Dus dat is wat ik weer met jullie wilde delen.
Dankjewel Ingeborg en Roland. Bedankt om ons een inzage te hebben gegeven in dat mooie werk wat jullie doen. Ik heb begrepen eerder dat hulporganisaties, voor hen is het vaak een ondoordringbaar gebied. Maar laat me zien dat God zo goed is. Die werkt altijd door mensen heen. Jullie zijn geroepen om zijn werk daar te doen. God laat niemand aan zijn lot over. En jullie zijn degene die daar je hart, je leven inzetten om dit mooie werk van God te doen. Bedankt voor het meenemen hierin. En dan denk ik, als ik dat tentje zie, en dan kijk ik even naar mijn eigen woonkamer, waar ik soms mopper dat de plinten nog niet erop zitten na 20 jaar, denk ik, je leeft hier gewoon in het paradijs, Joyce, come on. Ja, van die dingen. Ik wil graag met jullie zingen opwekking 849, de goedheid van God. Zijn genade blijft ons dragen dag aan dag. voor het avondmaal.
Ingeborg, Ditty natuurlijk, Roland. En wat indrukwekkend, onvoorstelbaar. En wat zullen jullie de nabijheid van de Heer toch ook ervaren als je dat zo ziet en de bescherming. We hebben er net geklapt, nou dat is al fijn, maar we gaan strak voor jullie bidden. Want gebed verandert mensenlevens. Zeker, en gebed helpt en voorziet, zeker. Dus dat gaan we straks doen. Maar echt indrukwekkend zeg. Wij zijn ooit een keer met World Service mee geweest. Dat was al indrukwekkend. Maar als je dit dan ziet, dan denk je van wauw. Oh, daar komt de liefde vandaan natuurlijk. Voordat we het avondmaal gaan vieren, wil ik graag eerst een stukje lezen. Houd er dus mee op om gelovigen naar hun uiterlijk te beoordelen of naar wat men over hen zegt. Als Paulus nu geleefd zou hebben, had hij er gelijk bij gezegd, ook wat ze zeggen op social media. Ook wat ze zeggen op Google enzovoorts. Hou er dus mee op om gelovigen naar hun uiterlijk en naar wat men zegt te beoordelen. Ik heb zelf die fout gemaakt, zegt Paulus, zo over Christus te denken en hem alleen als mens te beschouwen. Maar dat is nu wel anders. Als u christen wordt, wordt u van binnen helemaal nieuw. U bent als het ware opnieuw door God geschapen. Er is een heel nieuw leven begonnen. En al dit nieuwe komt van God, die ons door Jezus Christus bij zichzelf heeft teruggebracht. Hij heeft ons opgedragen overal te vertellen, zelfs in Congo, overal te vertellen dat iedereen het nu met God in orde kan maken. Door Christus herstelde God zijn relatie met de wereld. Hij rekende de mensen hun zonden niet meer toe, maar wist ze uit. En wij mogen dit geweldige nieuws aan iedereen vertellen. Wij zijn boodschappers van Christus. God doet door ons een beroep op u. Wij smeken u namens Christus, laat het toch in orde komen tussen God en u. Want God nam Christus, die geen zonde gedaan had, en hij belastte hem met onze zonde. In ruil daarvoor rekent God de rechtvaardigheid van Christus aan ons toe. Afgelopen dinsdag was ik onderweg naar Zaandam. Ik heb daar weer les gegeven en in de bocht van de A4, A5, net voor Schiphol, dan buig je zo naar rechtsaf richting kust, zat er zo'n groot hek en daar hing dan een doek op. En op dat doek stond: sterven is God ontmoeten, vreest God. Ik vraag me af of Paulus dat bedoelde met 2 Korinthe 5 vers 18. Je leest dat bord, de tekst. Kijk, je begrijpt de intentie van die man die dat bord daar plaatst. Hij wil niets liever dan gevolg geven aan de oproep van Paulus uit 2 Korinthe. Maar ik vraag me af of het de juiste manier is. Je leest dat bord en de tekst en direct word ik vervuld met blijdschap. O God, wat geweldig dat wanneer wij op u, op Christus vertrouwen, u uw genade stelt tegenover onze zonde. Laatst, een paar weken geleden, ik weet niet hoe dat bij u gaat, wij wonen op een dorp. En dan ben je altijd benieuwd wie van je dorpsgenoten je zijn ontvallen. Toch, wij krijgen zo'n krantje één keer in de week en dan blader ik altijd even hoe ouder je wordt, hoe eerder je dat doet. Van klasgenoten soms die je al ontvallen zijn. En toen lazen we een rouwadvertentie van iemand, een dorpsgenote die ons ontvallen is. En daar stond boven: nu jaagt de dood geen schrik meer aan. Alles, alles, ja alles is voldaan. Wat een getuigenis. Wat een getuigenis als dat boven zo'n advertentie staat. Al onze zonden kwamen terecht op Christus toen hij gekruisigd werd. Zijn rechtvaardigheid komt in ons bij onze bekering. En dit bedoelen wij met Christus verzoening. De boete die hij voor ons heeft gedaan. In de wereld werkt ruilhandel alleen goed als beide partijen het idee hebben van, nou ja, ik krijg wat ik geef of zo. God biedt zijn rechtvaardigheid aan in ruil voor onze zonde. God gaf zijn zoon, Jezus Christus, oneindig veel waard, je kind, je zoon, de ouders onder ons kunnen misschien een beetje meevoelen wat dat betekent. Volmaakt, volmaakt in woord en daad. En dat werd geruild voor iets waardeloos. Het werd geruild voor zonde. Het werd geruild voor ziekte. Het werd geruild voor nood. Het werd geruild voor angst. Het werd geruild voor depressiviteit. Het werd geruild voor dood. Wat mogen wij dankbaar zijn dat het in orde is tussen God en ons. Want God nam Christus, die geen zonde gedaan had, en belastte hem met onze zonde. In ruil daarvoor rekent God de rechtvaardigheid van Christus aan ons toe. Heer, dank u wel dat wij nu op dit moment avondmaal mogen vieren. Heer, en dat is ook daadwerkelijk vieren. Want de dood jaagt ons geen schrik meer aan. En alles wat met de dood te maken heeft. Want alles, alles, maar alles is voldaan. U heeft het voor ons volbracht. Heer Jezus, wat een geweldig offer heeft u gebracht. En door dat offer heeft u ons ook een plaats gegeven in het Koninkrijk van God. En mogen wij leven, eeuwig leven, in vrede met God. Is God onze Vader, die op een geweldige wijze bij ons leven betrokken is. Die ons aandacht schenkt. Die ons rust en vrede schenkt. Die ons herstelt en geneest, bevrijdt en verlost. Op een geweldige wijze ons leven bedoelt en maakt zoals u het van oorsprong heeft bedacht. Wat zijn we geweldig bevoorrecht. Dat we dat niet alleen weten, maar dat ervaren. Zo bidden we uw zegen, Heer, over het avondmaal, als we dat zo met elkaar vieren, zodat we erdoor versterkt en bemoedigd worden, onze aandacht gericht mogen houden op u, bij alles wat we doen in Jezus' naam. Amen. En dan kan ik onderwijl Walid introduceren. Niet alleen Ingeborg en Roland zijn in ons midden, maar ook Walid. Geweldig, fijn dat je er bent. Ik heb Walid leren kennen op de Alpha-cursus. Ja. Geweldig hè, dat we zelfs een paar weken nadien nog steeds als spandoek hebben hangen. Dat hebben we speciaal voor jou gedaan, zodat je in elk geval wist waar je... Nee, zo flauwekul. Nee, maar heel fijn dat je in ons midden bent. En Walid wil ook graag getuigen van het wonder wat de Heer in zijn leven heeft gedaan.
Doe je het? Horen jullie mij? Ja.
Ja.
Hoi. Nou, dank je wel, Willem. En ik zou graag willen beginnen met te zeggen dat het een voorrecht is dat ik hier mag staan. En mijn getuigenis mag delen met jullie. Nou ja, zoals Willem al zei, we hebben elkaar ontmoet tijdens de Alpha-cursus hier binnen de gemeente. De Alpha-cursus die heb ik besloten te volgen. Niet zozeer omdat ik het Bijbelse verhaal niet ken, het woord van God nog niet ken. Maar omdat ik een lange tijd afstand had gedaan van God. Heel lang. Ik ben als kind gedoopt in de gemeente Parousia in Zoetermeer. Misschien kent u dat wel. En dat deed ik toen ik een jaartje of 14 was. En ik deed dat echt wel vol overtuiging dat God voor mij gestorven is. Dat Jezus voor mij gestorven is. En ik gaf echt mijn leven aan Christus. Dat heb ik gedaan in de overtuiging dat ik hem wilde volgen. Hem wilde dienen. Voor hem wilde leven. Dat was het idee in elk geval. En dat heb ik lang gedaan. Op mijn middelbare school heb ik dat gedaan. En En dat was een heel fijne tijd. Ik heb best wel een lastige jeugd achter de rug. En ergens, ik geloof dat het 2016 was, januari, dat is inmiddels een tijdje geleden, stierf mijn moeder. En dat gaf mij, naast angststoornissen, omdat ik ineens bang werd voor de dood, gaf dat ook andere gedachten. En dat waren gedachten van zinloosheid, van waar doen we het dan allemaal voor en voor wie leef ik nou eigenlijk. En ik geloofde dat God liefde was, maar ergens geloofde ik ook, ja, maar als God dan zo liefdevol is. En mijn moeder was een soort van mijn moeder en vader in één. Mijn vader kende ik niet. En die vrouw die was mijn alles. En die was van de ene op de andere dag was ze in één keer weg. Het gaf een leegte en daar begon een beetje mijn worsteling met het christelijk geloof, zou ik willen zeggen. En ja, weet je, het was een heftige tijd. En ik merkte steeds meer dat ik op zoek ging naar het opvullen van bepaalde leegtes en gevoelens die ik had. En ik denk misschien ook wel dat gekomen is omdat ik op de middelbare school niet echt zo een typische middelbare scholier was. Ik was niet echt heel erg bezig met meiden en met andere dingen. Ik was gewoon bezig met leren. En mijn plannen verwezenlijken, mijn dromen verwezenlijken. En dat veranderde toen ik ging studeren. En uiteindelijk vertrok ik naar Leuven om mijn dromen en ambities te verwezenlijken. Ik had nog steeds de ellende van wat er gebeurd was, had ik nog steeds in mijn hoofd. En dat verlies van mijn moeder, dat had ik ook nog niet echt verwerkt. En in Leuven wilde het ook allemaal maar niet lukken. En ik werd daar heel depressief door huisgenoten die aan het blowen waren elke dag. Door COVID, door andere problematische gebeurtenissen. En steeds meer merkte ik, naast dat ik de dood van mijn moeder niet verwerkt had, dat ik leegte begon te ervaren. En dat begon te zoeken in aardse zaken. Ik weet niet wat jouw naam is? Hoe? Joyce. Ja, Joyce die zei dat toen de dienst begon, zei ze dat al volgens mij, dat er zoveel aardse zaken zijn, weet je, waar de duivel achter zit, maar die verleidelijk lijken. En die ervoor zorgen dat je misschien toch wat leegte weet op te vullen. Maar die weet je dan op te vullen met een soort andere leegtes. En het is maar tijdelijk. En ik begon dat dus een soort van te ervaren. En in niks vond ik meer vreugde. En ik was God eigenlijk ook vergeten. Ik had God heel ver achter me gelaten. Nou, dat heeft echt jaren geduurd. En in die tussentijd ben ik gaan werken als docent wiskunde. Ik voelde nog steeds een enorme leegte, maar ik had wel passie nog steeds voor leerlingen en voor mensen. En die problemen die stapelden zich heel erg op in mijn hoofd. En het lukte gewoon niet om door het dagelijks leven heen te komen zonder dat ik met die leegtes opstond en de vragen die zich in mijn hoofd afspeelden van wat doe ik eigenlijk hier en waarvoor. En zeker toen ik die leerlingen dan voor mijn neus had en ik ze aan het werk moest zetten en ik ze moest vertellen, joh, doe nou eens je mobiel weg, ga nou eens aan het werk. En ergens zag ik die strijd die ik voerde, omdat ik dacht, ja, maar voor wie? En waarom vertel ik ze dit, terwijl ik zelf worstel met de zinloosheid? En ergens gaf ik die leerlingen gelijk. Maar ik dacht, ja, maar eigenlijk ben ik dus ook niet echt een geloofwaardige docent. En dat was zo moeilijk voor mij. Ik vond het moeilijk om leerlingen aan te spreken op gedrag. Omdat ik dacht, ik misschien heb je wel gelijk. Misschien moet je wel boos zijn nu. Misschien moet je eigenlijk helemaal niet gaan leren. Maar ja, dat kan niet natuurlijk. In die hoedanigheid gaat dat niet, om dat te zeggen tegen ze. En ik denk, anderhalf jaar geleden merkte ik gewoon echt dat het mentaal heel slecht ging. En toen besloot ik advies van vrienden en familie, besloot ik gesprekken aan te gaan met een psycholoog en een psychiater in PsyQ in Den Haag. Dat heb ik anderhalf jaar lang gedaan. En ik merkte dat het eindelijk wel ging. Dat was tot ik denk een half jaar geleden ongeveer. En toen besloot ik te stoppen. Ik besloot te stoppen met die gesprekken in de overtuiging van, het gaat eigenlijk wel weer. Maar het ging weer goed, omdat ik die gesprekken had, omdat ik kon ventileren. Ik kon met iemand praten over die heftige gedachtes die ik elke dag in mijn hoofd had. En ik denk 3 weken nadat ik stopte met die gesprekken, dat het mentaal weer heel slecht ging. Het ging heel erg snel achteruit. En ergens voelde ik gewoon, weet je, ik vind het wel, ik vind het welletjes geweest. Ik vind het mooi geweest. En ik was er gewoon klaar mee. Ik was klaar met de onzin. Ik was klaar met kritiek van mensen. Dat was eigenlijk nooit goed. En de leegte zie ik ervoor, die wist ik dus ook niet meer op te vullen op een bepaald punt. Niet in drugs, niet in drank, niet in seks, niet in andere wereldse zaken. Het lukte niet meer. En God was ik vergeten. Dus ik wist eigenlijk ook niet meer dat die uitweg er was. In mijn optiek was het alleen maar, weet je, ik maak er gewoon een einde aan en dan zijn we gewoon klaar ermee. Dat was een beetje het idee. Nou, op een bepaald punt stapte ik de bibliotheek van Den Haag, bij Spui, stapte ik binnen. Ik was onderweg naar een vriend van mij, maar ik had wat tussenuurtjes. Dus ik denk, ik ga daar even wat koffie drinken. Ging naast een man zitten. En die man die had een wiskunde D-boek voor zich. Een wiskundeboek. Nou ja, ik ben sowieso wel sociaal, dus ik klets met Jan en alle man. Maar ik dacht, nu heb ik tenminste ook een soort gespreksonderwerp in die tussentijd. En ik merkte tijdens dat gesprek, het begon met over wiskunde uiteraard, maar ik merkte tijdens dat gesprek dat het ineens over heel andere dingen ging. Het ging over gevoelens die ik had en gevoelens die twee seconden hoor. Ja, over dingen die die man had meegemaakt in zijn leven. Nee, het komt goed hoor. Het komt goed. Het komt heel goed. Oké. Okay. Alles wat die man tegen mij zei, was eigenlijk een soort... Ja, het was gewoon mijn verhaal. Het was zo raar. We spraken over aardse zaken. Kleine dingen, weet je. De iPhone 15 bijvoorbeeld. Weet je, dat wat mij zo frustreerde. Weet je, dan heb je de iPhone 15. En een half jaar later heb je de iPhone 15 Pro. Die moet je dan ook hebben. En dan betaal je weer 1000 euro. En dan heb je weer dat gevoel van leegte. En elke keer doe je weer dingen en geef je weer geld uit. Maar het geeft geen voldaan gevoel. Zo ervoer ik dat. Het was die strijd die ik elke keer met alles in het leven had. Waar de leegte en de eenzaamheid en dat het niet uitmaakte allemaal. En dan had je de iPhone 15 Pro, maar ja, ik kan u nu alvast vertellen. Ik weet niet waarom, maar iets in mij vertelt dat over een half jaar de iPhone 16 geïntroduceerd wordt. Iets in mij vertelt dat, ik weet niet wat. En die moet u dan ook kopen, want dat u moet erbij horen. En zo voerde dat voor mij. Nou ja, dat... Dat was dus een beetje de, waar dat verhaal een beetje naartoe ging. Het ging over allemaal frustraties die ik had en die man ook ervoor in zijn leven op een bepaalde manier. En het was gewoon raar, want ik gaandeweg tijdens dat gesprek kwam ik erachter dat het gesprek alleen maar over die moeilijkheden in het leven ging. En de angsten en ergens... Weet ik dat die man ook vertelde. Die man die had alles gedaan wat ik ook een beetje geprobeerd had. En toen zei hij, ik had 25 jaar geleden een auto-ongeluk gecreëerd. Eenzijdig, omdat ik van mijn leven af wilde. Ik had die man helemaal niets verteld over mijn plannen en ideeën. En dat ik er ook geen zin meer in had. Maar toen zei hij, maar... Toen vond ik Jezus Christus. En ik kende die naam. Die kende ik heel goed. Maar ik was Jezus al lang vergeten. Ik was God vergeten. Ik had niks meer met God te maken. En ik had ook het gevoel, het was niet dat ik... zei dat God niet bestond, maar ik wilde gewoon niks meer met het christelijk geloof te maken hebben. En ik wilde afstand nemen van alles en iedereen. En toch voelde ik gewoon dat die man er voor mij moest zijn. In alles wat hij zei tegen mij en de woorden die hij sprak. En ik vond zo'n rare ontmoeting. En ik weet nog dat wij afscheid namen... Volgens mij gaf ik hem nog een knuffel. Doe ik ook niet altijd, maar zoiets. En we namen afscheid. Ik was die man niet vergeten, maar ja, weet je, het leven gaat gewoon weer door. En 2 dagen later weet ik dat er iets raars was. Ik zat op mijn bed. Ik was heel zwaar depressief. Die gedachtes die begonnen op het moment dat ik wakker werd en die gingen door tot ik ging slapen. Het was echt, het is een soort... Mijn beeld was grijs. Het was alleen maar grijs en zwart en duister. En het maakt niet uit wat mensen dan tegen je zeggen. Maar alles is verkeerd en alles is slecht. En het lukte niet meer. Maar die 2 dagen later... zat ik op mijn bed. En ineens realiseerde ik mij... En volgens mij sprak dat ook uit, maar dat weet ik niet meer zeker... Ik dacht aan 1 ding en dat was, het is rustig. Het was stil. Kalm. En dat is raar, want het was alleen maar aan het ratelen in mijn hoofd. Het was, elke dag stond ik op met die depressieve gedachtes en elke dag ging ik ermee naar bed. En het was voor het eerst, na jaren was het stil, maar gewoon zo stil dat ik dus alleen maar die gedachten nog kon horen. Ik kon het me horen zeggen. Het is stil. En toen ik dat zei, toen ik dat uitsprak, merkte ik een soort licht. Het werd echt heel erg licht. En en kalm en rustig in mijn hoofd. En niet licht als in wat we hier zien, maar een soort heel raar rustig gevoel. En ik zou het willen beschrijven als een soort beschermschild, denk ik. Waardoor alleen maar positiviteit heen kon. Die gedachten die door mijn hoofd heen gingen voor dat moment, die me echt aan het vernietigen waren, die kwamen niet meer aan. Dat lukte niet meer. De lading was weg. Ik heb met heel veel moeite heb ik nog geprobeerd om te denken aan alles dat mij kapot maakte, vernietigde, maar het kwam niet meer aan. Eén, het kostte mij moeite om eraan te denken. En twee, toen ik eraan dacht, was de lading weg. Het kwam niet meer binnen. Het was zo raar. Niks maakte nog dat ik me verdrietig voelde. Het was alleen maar positiviteit en blijdschap. En toen pas realiseerde ik mij van, hè? Die depressie is weg. Hij was gewoon verdwenen. Het was gewoon van de ene op het andere moment ben ik gegaan van alleen maar negativiteit en enge gedachtes en duisternis en leegtes naar complete rust en vreugde en blijdschap. En ja, weet je, sinds die dag heb ik weer besloten om Christus te volgen. En ben ik weer contact op gaan nemen met mensen in de Parousia gemeente van Zoetermeer en andere mensen, kerkelijke mensen die ik ken. En ik moet dan ook gewoon denken aan een van de mooiste teksten die heel erg van toepassing is, denk ik, op dit verhaal. En dat is wat in Matteüs 11 vers 28 staat. Daarin zegt Jezus, kom tot mij. Alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. En dat wil ik u ook gewoon meegeven. Van waar je ook in zit en wat voor shit en ellende en welke strijd je in je hoofd ook voert. U mag er van op aan dat als u zich keert naar Jezus, dat hij u zal helpen en dat hij er voor u zal zijn. En dat hij u die rust gaat geven en dat er altijd een weg is met God. Dank u. Dankjewel.